Welkom en wat ontzettend leuk dat je luistert naar de Psychiater Praat podcast. Dit is de podcast waarin ik je meeneem in mijn wereld en die van de psychiatrie. En je zult zien dat ook dat een wereld is die gaat over hele gewone mensen. Mijn naam is Wieneke Gerrits en ik ben psychiater. Ik ga ervaringen en verhalen vertellen uit mijn persoonlijke leven en uit het leven van mijn patiënten. Laat je raken, inspireren, motiveren of gewoon een hart onder de riem steken. Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier! Hallo, goedemiddag allemaal. Welkom bij de Psychiater Praat podcast. Leuk dat je luistert. En vandaag ga ik het hebben over praten. En ik zeg daarover altijd, praten helpt. Dat zal je heel waarschijnlijk ook niks verbazen. Want ja, wat doe je als psychiater? Je praat. Veelal dan, hè. En dus dat ik geloof in het feit dat als je over dingen praat, dat helpt. Dat zal geen verrassing zijn. Maar ik vond het toch leuk om het vandaag eens als onderwerp te kiezen. En ik heb een tijdje geleden ook wel eens een aflevering opgenomen. Ik weet niet meer of ik het helemaal precies goed zeg, maar de titel was zoiets als soms moet je wat minder praten of zoiets. En daar ben ik het ook mee eens, want als ik zeg dat praten helpt, betekent het niet dat ik zeg dat moet je altijd en dan één stuk doordoen. En het is ook niet het enige wat helpt. Dus daar zit ook een soort nuance bij. Sowieso denk ik dat om op dat laatste in te gaan, ook wel aardig is om even stil te staan bij in mijn werk in de GGZ als psychiater was ik natuurlijk eigenlijk altijd degene die de gesprekstherapie deed. Hè? Dus ik praatte altijd met mensen. Ik had zelf trouwens in de psychotherapeutische methode waar ik mee werkte, de schematherapie, daar maken we ook best wel veel gebruik van oefeningen. Kan bijvoorbeeld een soort mindfulness oefening zijn of een soort van meditatief moment, ook visualisaties en dus daar zitten ook al wel methoden bij die niet alleen maar gaan over het praten. Maar daarnaast heb ik eigenlijk ook in mijn hele carrière als psychiater altijd samengewerkt met mensen, met andere vaktherapeuten, met andere therapeuten. Waarbij ook veel meer lichaamsgerichte methoden gebruikt werden. Dus zoals bijvoorbeeld de psychomotortherapeut, de PMT'er, zoals die afgekort vaak wordt genoemd. Dat is iemand die eigenlijk veel meer via het lichaam, het lichaam als middel gebruikt, hè, de beweging om jezelf te leren kennen en om in contact te komen met jezelf en met je emoties en je gedachten. En hè, dus daar wordt veel meer het lichaam gebruikt als ingang eigenlijk naar je eigen binnenwereld. Want dat is wel waar ik het over heb als ik zeg praten helpt. Waar helpt praten bij? Nou, praten helpt bij het eigenlijk jezelf kennen. En ja, ik noem dat altijd in contact komen met. Maar hè, in contact komen met je eigen gedachten. In contact komen met wat je nou eigenlijk precies voelt of hebt gevoeld in het verleden. Het hoeft niet alleen maar over het nu te gaan. Je kunt door praten ook contact maken met je binnenwereld uit het verleden. En waarom helpt dat dan? Eigenlijk in de eerste plaats omdat je er daardoor meer bewust van wordt. Want gelukkig trouwens, denk ik ook, zijn we niet de hele dag bewust van onze gedachten en onze gevoelens. Sterker nog, soms is het eigenlijk ook heel handig om die even niet allemaal te voelen en daarover na te denken en daarop te reflecteren. Want dat zou ook gewoon onze activiteiten belemmeren. Ik moet nu ineens ook terugdenken aan een situatie toen ik inderdaad werkzaam was in een kliniek, in de GGZ. En toen het echt even nodig was dat ik mijn eigen emoties even parkeerde, even echt wegzette en daar geen aandacht aan gaf, omdat ik anders mijn werk niet goed kon doen. Dat was de volgende situatie. Ik was 's ochtends vroeg op mijn werk, we hadden net een overdracht gehad en ik geloof dat ik een kwartier later aan een groepstherapie zou beginnen, samen met een collega. En ik legde mijn telefoon weg, maar ik kreeg zo'n pop-up melding. Ik wist helemaal niet dat ik dat had ingesteld trouwens, maar hè, van de NOS geloof ik. Waarop een bericht kwam, misschien herinner je dit wel, is een aantal jaren geleden. waarbij er een heel ernstig ongeluk is gebeurd met een bakfiets waar kinderen in zaten. Een treinongeluk was dat, waar kinderen bij omkwamen. Nou, dat bericht, dat las ik toen dus, kwartier voordat ik de groep in moest. En dat greep me echt enorm aan. Zelfs nu als ik erover vertel, kan ik echt nog de emotie een beetje zo erbij voelen. Dat was zo'n ingrijpend bericht. En had ook een aantal raakvlakken, zeg maar, met dingen uit mijn eigen leven. Het ging om jonge kinderen, het ging om een bakfiets. Het ging over dat ze op weg waren naar de kinderopvang. Allemaal dingen die in mijn leven ook waren op dat moment. Het speelde zich trouwens af in een woonplaats waar ik zelf naar school was gegaan. Dus op de een of andere manier, denk ik tenminste, dat het dichtbij kwam daardoor, door die raakvlakken. Dus ik was daar echt door geëmotioneerd. Ik had echt tranen in mijn ogen en ik voelde een soort verdriet en ook een soort angst erbij. Van, je kunt het vast wel voorstellen. En toen liep ik naar mijn collega toe en ik vertelde dat. Ik zei, ik geloof dat ik ook tranen had en zo. Hè, maar dat ik dus zei, van, ik ben even zo overmand hierdoor. Ja, wat moet ik doen? Want we moeten zo meteen die therapie in. En kijk, als het trouwens niet zou gaan, als ik die emoties op dat moment niet zou kunnen reguleren, zou ik ook niet die therapie moeten starten. Dat zou gewoon niet professioneel zijn. Dan zou ik niet beschikbaar zijn voor de patiënten die op mij zaten te wachten. En ik kan niet zeggen van, niet een bepaalde truc die ik heb toegepast, maar doordat ik het toen hardop uitsprak, daar even bij stilstond en dus ook eigenlijk actief besloot van, dit moet ik nu even hier laten, in die kamer waar ik was. Als ik dadelijk naar de therapieruimte loop, dan moet ik dat niet meenemen. En gelukkig ging dat ook. Dat is ook, denk ik, iets. Ja, ik denk dat hoort ook bij je professionele rol. Hè? Dus dat leer je, denk ik, ook gaandeweg. Dat je soms iets moet parkeren en buiten de therapiekamer moet laten. En ik denk dat dat ook wel een beetje een voordeel is van, of een voordeel, hè, maar dat je toch als psychiater, in dit geval als je zo'n groepstherapie gaat geven, dat je echt in een bepaalde huid kruipt. Je trekt een jas aan van therapeut. En dat maakt ook dat je een bepaalde overgang maakt. Dat je dus inderdaad jezelf als persoon. Je laat natuurlijk niet helemaal je persoon buiten die kamer. Hè, want ik ben juist ook heel erg mezelf over het algemeen. Maar dat je toch ook een bepaalde rol aanneemt. Waardoor het makkelijker wordt om sommige dingen even ergens te parkeren. Nou, dit even heel erg uitweidend over het feit dat je niet de hele dag je emoties de hele tijd maar de vrije loop moet laten, omdat het je soms zou kunnen belemmeren. Dat als voorbeeld. Nou, ik moet dus denken aan, als ik zeg praten helpt, dan moet ik ook denken aan een motto eigenlijk van mijn eigen coach die ik jaren geleden bezocht. Zij zei ook altijd, je weet pas wat je denkt en voelt als je hoort wat je zegt. En die is niet voor niets blijven hangen, waarschijnlijk omdat ik me er heel erg in kan vinden. Dus daarom herhaal ik hem nu ook. Zo werkt het vaak. Heel vaak hebben we allerlei gedachten die redelijk chaotisch door ons heen gaan, hè, die niet zozeer heel geordend zijn. Hebben we allerlei gevoelens die zich heel snel kunnen afwisselen gedurende de dag. En je bent daar niet de hele tijd op gefocust. Maar daardoor ben je er ook niet altijd helemaal bewust van. En soms pas als je dan hardop gaat praten, en dan bedoel ik niet praten over het weer en zo, maar als je dus in gesprek bent met iemand en je praat over jezelf en je gaat praten over de dingen die er in je gedachten zijn en die er in je gevoelsleven zijn, dan pas word je er zelf soms bewust van. En dan kun je er ook soms achter komen dat dat helemaal geen helpende gedachten zijn. Of dat dat emoties zijn waar het heel belangrijk voor is om daar eens even ruimte voor te maken. En om daar een voorbeeld van te geven, ga ik even naar een recensie eigenlijk die ik afgelopen week ontving van een man die ik een tijdje geleden in een groepsprogramma heb gehad. In een kleine groep heb ik coaching gegeven. En hij schreef onder andere, ik ga het er trouwens even bij pakken, dat vind ik altijd wel heel aardig. Hij schreef dat de coaching hem heel erg geholpen had, omdat hij wat was vastgelopen. En dat hij daarmee zichzelf beter leerde kennen, maar ook erachter kwam wat hij eraan kon doen. En daarbij schrijft hij, de momenten waarop jij zonder voorbehoud of slag om de arm zei, ik ben het er niet mee eens, waren bovendien heel waardevol. Dat zijn echte momenten die me aan het denken hebben gezet. En ik moest even nadenken, want ik dacht, meestal ben ik toch juist heel neem ik een houding aan van de niet-wetende persoon. Hè? Van ik weet niet hoe het zit. Dus ik ben over het algemeen niet snel heel stellig. Ik probeer altijd vanuit mijn perspectief een reactie te geven. Of ik probeer vanuit een ander perspectief te kijken. En te bedenken van nou, wat zou je vanuit dat perspectief hiervan kunnen vinden. Dus ik moest even zoeken. Maar ik denk, en hij schreef het er niet bij. Dus dit is een aanname of een invulling. Maar ik denk dat hij het onder andere over het komende voorbeeld heeft. Hij besprak, en dat was echt, we hadden elkaar echt al wel meerdere keren gezien. Hè, dus je leert elkaar dan echt vrij snel best wel goed kennen. Of een deel van iemand goed kennen. Hij zei eigenlijk, zonder dat het voor hem een vraag was. Meer als een stelling, in een, of bijna als een bijzin. Zei hij van, ja, ik ben eigenlijk gewoon een onaardig persoon. En hij ging verder. En toen heb ik hem even stilgezet en gezegd van, heel even wachten. Hey, je stelt dat je een onaardig persoon bent. En daarvan zei ik, nou, ik geloof dat ik het daar gewoon echt helemaal niet mee eens ben. Want ik heb je nu leren kennen. Hè? Ik heb je meerdere keren gesproken. Ik heb gezien hoe jij omgaat met mij, met de andere groepsleden. En hoe je vertelt over jouw leven. Ik zei, op mij kom je eigenlijk over als een heel erg aardig persoon. Je hebt heel erg oog voor de ander. Je hebt een heel goed luisterend oor. Je hebt een heel erg bereidheid om, om open te staan voor de mensen om je heen. Dus ik kan me hier echt totaal niet in vinden. Ik denk dat hij het onder andere over dit voorbeeld zal hebben. Want wat hij, waarom hij die overtuiging had, want we hebben daar natuurlijk ook over doorgepraat, die kon ik wel begrijpen. Wat hij namelijk deed op momenten, zijn coachvraag ging ook voornamelijk over op het gebied van werk, waar hij toch veel in conflict kwam, dat was het eigenlijk. Daarin liet hij inderdaad ook wel onaardig gedrag zien, zou je kunnen zeggen. Hij was iemand die echt redelijk agressief kon zijn. En dan bedoel ik niet fysiek hoor, maar in zijn lichaamstaal kon hij heel geladen overkomen en zich groot maken en naar voren treden. Dus best wel intimiderend zijn voor de ander. En ook verbaal kon hij heel sterk van zich afbijten en inderdaad ook wel lelijke opmerkingen maken. Dus daarom, dat was een van de redenen waarom hij dan vindt, van, ja, dan ben ik een onaardig persoon. Nou ja, ik geloof daar niet in. We snapten ook waar dat vandaan kwam. Want wat er eigenlijk dan bij hem vaak gebeurde, is dat hij zich juist heel erg ondergeschikt voelde in situaties. Dat hij zich heel erg minderwaardig kon voelen en een nietsnut kon voelen. En dan echt heel erg geraakt werd in een heel klein of negatief zelfbeeld. Waar we het ook al eerder over hadden gehad. En wat hij ook begreep vanuit zijn geschiedenis. Dus dat was een lange, pijnlijk onderdeel van zijn wezen. Dat hij zich echt heel, eigenlijk als hij echt heel erg stil ging staan en naar zichzelf ging kijken, dan maakte hij zichzelf enorm klein. Maar om dat af te weren, om daar eigenlijk mee te kunnen dealen, had hij als een coping, want zo duid ik dat, had hij als coping dat hij zich dus heel erg ging opblazen en groot maken en van zich afbijten. Dat is, ik heb er wel eens vaker over verteld, over de verschillende coping modi, dat je dit valt dan onder in de categorie overcompenseerders. Hè? Je voelt je eigenlijk heel klein, maar je gaat dat overschreeuwen als het ware. Of je gaat gedrag of uitingen laten zien die daar eigenlijk het tegendeel van bewijzen. Dus die kant had hij. Dus op die manier konden we dat eigenlijk iets anders duiden. Van oké, in situaties waarin jij in dat kwetsbare deel geraakt wordt, dan ga jij gedrag laten zien wat jij bedoelt met ik ben onaardig, maar ik zie dat niet zo. Ik zie het wel als een niet-functionele manier. Hè? Het is niet heel aangepast. Het is niet heel constructief. Dus het is wel handig als je daar misschien op een andere manier mee om kan leren gaan. Maar hopelijk kun je wel van jezelf zien dat je eigenlijk in de kern juist, tenminste dat was dus mijn overtuiging, hè, van een heel aardig persoon bent. En dat overigens in de gesprekken die ook daarna volgden, dat was echt in beweging gekomen. Hij kon echt anders naar zichzelf gaan kijken daardoor. Dus dat heeft hem heel erg geholpen. Dus ook dit is een voorbeeld, vind ik, dat praten helpt. Want hij had niet eerder eigenlijk tegen anderen hardop gezegd dat hij die overtuiging had dat hij een onaardig persoon was. En pas als je dat hardop zegt. Dus nou, in zijn geval, hij was er dus wel van bewust al langere tijd dat hij die gedachten had. Maar door het ook hardop te zeggen, kon hij het eigenlijk toetsen aan de buitenwereld. En dat deed hij natuurlijk in een verstandige setting, bij ons, in die kleine groep, met mij als coach. Dus dat is een setting waarin je dat ook, ja, tenminste, daar kun je van uitgaan, hè, dat je dat in veiligheid kunt toetsen. Want als hij dat aan zijn collega's gevraagd zou hebben, vind je mij een onaardig persoon, zou het heel goed kunnen zijn dat ze dat bevestigd hadden. En dus het is ook wel belangrijk om dan te kijken, waar praat je? Waar praat je over je binnenwereld, over je eigen gedachten? Nou, wat ik ook leuk vond om in dit kader te bespreken, was een reactie die ik ook heel recent kreeg van iemand. Dat was eigenlijk onder andere in reactie op de aflevering waarin ik vertelde over mijn eigen verminderde flow, maar ook op de reactie, ook op de aflevering over automutilatie. Hij maakte daar een soort van vergelijking, want hij zei ook, ja, ik heb zelf, hij was niet iemand die zelf automutileerde, dus letterlijk zelfbeschadigend gedrag inzette. Maar hij had het over dat je wel ook met je eigen gedachten jezelf heel erg kunt beschadigen. Dus negatieve gedachten over jezelf kunt hebben. Die je dus kleiner maken of onzeker maken. Of jezelf eigenlijk kwetsen. En dat noemde hij eigenlijk mentale automutilatie. Ik vond het eigenlijk wel heel. Ik vond het een interessante gedachte dat je dat. Een interessant iets om het zo te noemen. Dat ook je eigen negatieve gedachten in zekere zin ook beschadigend kunnen zijn. Dus dat je dan kunt spreken van mentale automutilatie. Ik ben het er trouwens niet één op één mee eens. Want ik was er nog eens over aan het nadenken. Want enerzijds denk ik, ja, dat klopt. Door inderdaad heel onaardig tegen jezelf te praten, beschadig je je ook. Ga je je ook slechter voelen. Maar aan de andere kant zijn die negatieve gedachten over jezelf soms juist eigenlijk het gif. Of het kwaad waartegen je vervolgens gaat verweren. Dus dan zijn ze eigenlijk niet. Nou, ik hoop dat je het kunt volgen. De automutilatie die ik besprak in de andere afleveringen, dat zijn eigenlijk copingmanieren, copingstrategieën die je inzet om bepaalde pijn bijvoorbeeld niet te hoeven voelen. Terwijl ik denk dat die negatieve gedachten over je zijn eigenlijk de pijnveroorzakers zijn waartegen je vervolgens coping gaat inzetten. En ook hier heb ik wel eens vaker over verteld, want die negatieve gedachten over jezelf, die kunnen heel vaak onderdeel zijn van wat ik dus ook in therapietermen vaak, dat komt uit de theorie, de dysfunctionele oudermodus noemt. Dat zijn vaak de geïnternaliseerde negatieve gedachten en overtuigingen over jezelf, die heel erg veeleisend zijn, heel erg straffend zijn, heel erg schuldinducerend kunnen zijn. Die gedachten schaar ik dan niet zozeer onder coping, maar meer eigenlijk over onder het kwaad. Hetgene wat jouw schade aanricht. Dus daarin komt dat wel overeen met wat deze persoon aan mij berichtte. En ik heb trouwens, als je hier meer over wil weten, ik heb over dit negatieve commentaar op jezelf, dus dat veel eisende, dat straffende, dat schuldinducerende, heb ik een aflevering opgenomen en ik had het even opgezocht. Dat is aflevering nummer 22. Dat gaat over die modus. Want daar leg ik ook iets meer uit waar dat vaak vandaan komt. Want meestal komt dat uit opvoeding of uit levenservaringen. Je wordt niet geboren met die negativiteit over jezelf. Daar ben ik van overtuigd. Die neem je op den duur aan. Dat is ook geen keuze, dus niet bewust. Maar dat is een proces in je persoonlijkheidsontwikkeling. Die ga je aannemen door de ervaringen die je hebt en door hoe er met jou is omgegaan. En die vormen je enorm. En die belemmeren en beschadigen je enorm. Dus het is ook echt kwaad. En dan, het is ook beter, of de bedoeling vind ik dan, om daar iets aan te doen. Deze negatieve commentaren helpen je niet verder. Ook hier heb ik een voorbeeld over, wat hier weer bij aansluit. En dat gaat ook natuurlijk weer over praten. Dat was een reactie, al een aantal maanden geleden dat ik dit bericht kreeg, maar ik vond het interessant om dat vandaag er ook bij te pakken. Dat is een vrouw die schreef mij over hoe ze was op dat moment in therapie, door een bepaalde levensomstandigheid die nu niet ter zake doet. Maar in die therapie kwam ze eigenlijk weer uit bij, kwam een situatie ter sprake vanuit haar verleden, die eigenlijk haar nog steeds heel erg dwars zat en heel erg pijnlijk voor haar was. En waar ze haar hele leven nooit met iemand over had gepraat. En dat ging over een tijd dat zij in de leeftijd was van de puberteit, waarin zij een hele periode gepest was. En dat is heel beschadigend, hè? Voor, ja, dat begrijpt iedereen, denk ik. Maar pesten is echt extreem ondermijnend voor een gezonde persoonlijkheidsontwikkeling. Hè? Voor een gezond zelfbeeld, een identiteitsgevoel. Hoe je tegen jezelf aankijkt. Hè? Dat is echt heel ondermijnend. Dus dat is heel beschadigend. En niet voor iedereen loopt dat uiteindelijk. Hè? Komt het op hetzelfde uit? Dat is ook weer afhankelijk van je. Eigenlijk je eigenschappen die je al in aanleg hebt en door hoe je omgeving ermee omgaat. Maar in haar geval was het heel naar, want ze durfde het eigenlijk helemaal niet goed te bespreken. Maar er was een punt waarop ze eigenlijk de moed bijeenraapte en dat aan haar moeder vertelde. Terwijl ze zich eigenlijk dus heel erg schaamde voor het feit dat ze gepest werd. Dus eindelijk durfde ze het te bespreken. En ja, de enige reactie die haar moeder gaf was, misschien hebben ze wel gelijk. Nou, dat was voor haar, ja, dat heeft gewoon heel veel teweeg gebracht, schrijft ze. Dat ze echt zich terug is gaan trekken, er nooit meer over is gaan spreken. Zelf inderdaad ook is gaan geloven dat ze het verdiend had, hè, of dat ze terecht gepest werd. Dat ze vervolgens heel zelfstandig en onafhankelijk door het leven is gegaan. Wat haar natuurlijk ook op een bepaalde manier alleen of eenzaam maakte met dit geheel. En wat zij aan mij vroeg, en zich afvroeg dus, of wat eigenlijk in haar huidige therapie naar voren kwam, was dat ze dit eens met haar moeder zou moeten bespreken. En ze vroeg eigenlijk aan mij van, ja, moet ik dit nou eigenlijk wel doen? Heeft dat zin? Want het is al zo lang geleden. Moet ik haar er wel mee belasten? Gaat het mij überhaupt wel iets opleveren? Wat gaat de omgeving, hè, familie en zo ervan vinden? Nou, en natuurlijk als zo iemand mij zoiets mailt, want ze heeft mij dat gemaild in dit geval. Ja, dat zeg ik ook altijd van, dit vraagt om een heel genuanceerd antwoord. En ik kan dat eigenlijk niet goed geven, omdat ik, hè, behalve de schets die zij geeft van de situatie, natuurlijk haar niet goed ken, haar moeder niet goed ken, haar therapie niet ken, dus haar hele context niet. Dus ik ben wel altijd heel erg bescheiden in wat ik daarover kan zeggen. Maar ik heb daar wel wat in algemene zin een aantal dingen over gezegd. En dat gaat dus ook in het kader van deze aflevering over praten helpt. Neem ik je daar even in mee wat ik daarover toen aan haar adviseerde of ja, wat ik daarover schreef. Dat is eigenlijk, want ze vroeg ook van, moet ik het nou wel of niet bespreken? Kun je er ook iets bij voorstellen dat ik het niet zou doen? En ja, zeker, dat kan ik zeker. Het is echt een uitkomst van, het moet een conclusie zijn van je eigen afwegingen. En dan gaat het er inderdaad over van, ja, wat is nou eigenlijk precies je doel ermee als je het zou bespreken? Is het omdat je heel erg behoefte hebt om daar nog eens een keer uiting aan te geven aan hoe dat toen voor je was en hoe je dat nog steeds voor jezelf een last is en een pijnlijk punt is? Is het doel echt vooral het uitspreken? Of is het bijvoorbeeld je verwachting dat je moeder het als het ware goed maakt? Hè? Dus dat ze misschien excuses maakt of daarop terugkomt van, ja, dat had ik niet zo moeten doen. Of hè, wil je gerustgesteld worden? Wil je een correctie op die gebeurtenis van toen? Dan is dat wel een redelijk risicovol iets om daarvoor te kiezen. Want je weet niet hoe iemand gaat reageren. En wat hierin ook uitmaakt. Want ik heb trouwens wel ook vaker van andere mensen dit soort vragen gekregen. Van hè, iets wat in het verleden heeft gespeeld. Heeft dat nou zin om dat nog met die personen te bespreken? Ja, dat kun je niet. Er is niet één juist antwoord op. Een van de dingen die ook uitmaakt is, en dat schreef ik ook aan deze vrouw, van, heb je het ook al wel eens eerder geprobeerd? Dus kun je inschatten wat de reactie gaat zijn? Is jouw moeder in staat om hier met jou op te reflecteren en rustig bij stil te staan? Of heb je, ja, tussen aanhalingstekens, bewijs dat het niet gaat lukken? Heb je het wel eens geprobeerd en was dat een heel vervelend gesprek? Of was het een herhaling van zetten? Dus dat zou ik ook altijd meenemen in je overweging. Hoe schat je de kans in dat daar een volwassen gesprek over te voeren valt? Of is dat misschien voor die betrokkenen ook niet haalbaar? Ligt dat niet binnen zijn of haar vermogen om dat te doen? En dat maakt natuurlijk uit. Dus als je doel of je verwachting van het gesprek vooral is dat je uiting geeft aan wat er bij jou speelt, dan zou je kunnen zeggen, dan doet het er eigenlijk niet toe wat de reactie is. Natuurlijk zal de ene reactie fijner zijn dan de ander. Maar als je doel is om je te uiten en uit te spreken, dan zou ik zeggen, ja, dan zou ik het doen. Maar als je ook iets verwacht van de andere partij, dan zou ik dus een beetje kijken van, hoe kun je al een beetje een inschatting maken van wat daar te halen valt. En je kunt je ook afvragen, wat zou je kunnen verdragen in het gesprek? Zou je het kunnen verdragen? Hè? Voel jij je sterk genoeg met jezelf of misschien met de mensen om je heen? Hè? Voel je je gedragen genoeg door jezelf en door je omgeving? Dat je zelfs, al zou ze met dezelfde boodschap komen, hè, dan zou je dan alsnog onder de streep, zeg maar, tevreden zijn met jouw poging? Zou je dan tevreden zijn omdat je het geprobeerd hebt? En dan doet het misschien alsnog pijn dat het niet veranderd is. Maar zou je dat kunnen verdragen? Die toets kun je voor jezelf wel proberen aan te gaan. Hè? Te proberen een antwoord op te krijgen. En wat ik ook heel vaak zeg is, als je echt wel de behoefte of de neiging voelt om dat met die persoon te bespreken, misschien ook met het doel juist om meer verbinding te krijgen met die persoon, hè, om iets te herstellen in het contact. Het kan ook heel erg helpen om dat niet in je eentje te doen. Om dat niet alleen te doen. Maar bijvoorbeeld, in haar geval, de moeder uit te nodigen een keer bij deze therapeut. Om dat met z'n drieën te doen. Waarbij de therapeut niet alleen maar er is om jou dan te steunen, maar eigenlijk ook een beetje de regulator kan zijn in het gesprek. Hè. Dus ook, als de emoties hoog oplopen, kan helpen om die een beetje te verdragen en als spanningen hoog oplopen, te zorgen en te sturen dat het niet uitloopt op een groot conflict. Maar iemand kan heel erg daarbij helpen. Ik geloof eigenlijk dat een beetje de meeste dingen waren die ik ook aan haar heb verteld. En het is niet zo, dat bedacht ik me ook nog wel, het is niet zo dat je per se iets wat je dan nu nog dwars zit, dat je dat per se moet bespreken met degene die daarbij betrokken is. Om het te kunnen helen, hè, of om het een plek te kunnen geven. Dat is geen noodzaak. Het zou wel heel mooi zijn als het kan, omdat het dan, denk ik, heel helend kan werken en dus ook verbindend. Maar als je het idee hebt van, ja, dat gaat me niet lukken, hè, of dat is niet haalbaar met deze persoon, betekent het niet dat het een verloren zaak is. Ook dan kan het helpen om te praten. Maar dan bijvoorbeeld met een therapeut. Of met iemand anders in je omgeving, waarvan je weet dat die echt een luisterend oor kan bieden. Hè, dus die er voor jou kan zijn en waar je dat in veiligheid kunt doen. Dus ook hiervoor geldt, ja, praten helpt. En het is heel mooi als dat kan met degene met wie ooit de kwetsuur ontstaan is. Maar dat hoeft niet per definitie. En hiervoor geldt dus wel, dat geldt in deze situatie, maar dat geldt eigenlijk in alle situaties. Als ik zeg praten helpt, dan maakt het wel heel erg uit wie je als gesprekspartner kiest. Want praten helpt niet met iedereen. Ook al is de gesprekspartner niet degene die betrokken was bij iets wat een probleem was, hè, of een kwetsuur was, dan nog is niet iedereen een geschikte gesprekspartner om met jou te praten over jouw binnenwereld, over jouw gedachten en jouw gevoelens. Het is heel belangrijk om hier selectief en zorgvuldig in te kiezen. Want het is wel zo dat wanneer je dit als gespreksonderwerp kiest, hè, ik noem dat dan je eigen binnenwereld, even overkoepelend. Dat is wel kwetsbaar, dat voelt kwetsbaar. Maar in zekere zin is het eigenlijk letterlijk kwetsbaar. Want als jij heel open bent over jezelf, dan kan iemand door reacties jou ook makkelijk kwetsen. Kan jou eigenlijk makkelijk pijn doen. He, zoals als je zegt van ik ben een onaardig persoon en iemand zegt ja dat vind ik nou ook. En dat kan eigenlijk nog eens een keer een extra steek zijn. Dus kies daarin echt zorgvuldig. Kies iemand waarvan je weet dat die ook echt kan luisteren. Want ook al heb je misschien een supergoeie vriendin of een hele fijne partner, wat er heel vaak gebeurt in gesprekken is dat je eigenlijk twee praters hebt en geen luisteraars. Ja, dat de een iets vertelt en de ander zegt, ja, heb ik ook. En dan komt dat verhaal weer. En dan gaat de eerste weer iets zeggen over zichzelf en dan gaat de ander weer. En voor je het weet ben je eigenlijk met z'n tweeën allebei een monoloog aan het voeren zonder dat je ook echt de reflecties krijgt, hè, de spiegel krijgt op wat jij aan het zeggen bent. Dus het kan jou zelf enorm dienen als je echt kiest voor een gesprekspartner die er voor jou is, die naar jou kan luisteren en die ook in zekere zin oordeelsvrij is, die niet meteen gaat oordelen of meteen gaat zeggen, ja, maar jij doet ook meestal dit of ja, maar jij zo. maar die neutraal zou, die het op kan brengen om ook met enige neutraalheid te luisteren naar jou. En het hele gesprek hoeft niet volledig neutraal te zijn. Want je zou kunnen zeggen in het voorbeeld van wat ik met die man besprak, was ik ook niet neutraal. Zei ik ook, ja nee, ik vind jou gewoon een aardig persoon. Dat is natuurlijk ook niet objectief. Dat is ook subjectief. Dus is ook niet oordeelsvrij, want het is een oordeel. In dit geval een positief oordeel. Dus het betekent niet dat iemand helemaal geen eigen meningen of indrukken mag delen. Maar ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Kies niet iemand die meteen eigenlijk van tevoren al bevooroordeeld is of zijn woordje klaar heeft. Zoek iemand uit die goed kan luisteren en waarbij je een bepaalde vorm van veiligheid kunt ervaren. Dat datgene wat jij vertelt, dat daar veilig is en dat het gehoord wordt. Nou, en als afsluiter over praten helpt, want ik heb nou geprobeerd een aantal verschillende voorbeelden te geven, toch ook met in mijn optiek een verschillende invalshoek. Als laatste nog even, praten helpt, dat merk ik ook in mijn podcast. Want ik praat hier natuurlijk de hele tijd en daarmee orden ik ook mijn eigen gedachten. En daarmee spreek ik ook, nou zeker bijvoorbeeld in die aflevering over mijn verminderde flow, spreek ik ook mijn eigen gedachten uit over de situatie. Ben ik ook hardop eigenlijk een beetje aan het zoeken van, oh ja, waar zou het hem nou in zitten? Nou, misschien speelt dit wel een rol, misschien speelt dat een rol. En door dat hardop te doen, wordt het voor mij ook iets meer in mijn bewustzijn en iets duidelijker. En ik heb dan wel geen gesprekspartner als ik hier dit inspreek. In zekere zin heb ik de gesprekspartner wel, want ik heb eigenlijk al heel erg veel reacties gekregen. Onder andere op die aflevering, maar ook op meerdere afleveringen natuurlijk. En dat is heel verschillend. Sommige zijn meer als feedback over hoe ze mijn podcast ervaren, wat ze daaruit halen voor zichzelf. Sommige bevatten tips, sommige bevatten aanmoedigingen. Hoe zeg je dat? In reactie op mijn hersenspinsels, hun eigen hersenspinsels. Dus hun eigen ideeën over iets of hun eigen kijk ergens op. Dus dat ik praat in deze podcast is voor mijzelf ook helpend. Het helpt mij om ook, nou wat ik net zei, van door het hardop te zeggen, komt het meer in mijn bewustzijn. Dus krijg ik als het ware ook meer kennis over mijn eigen gedachtenwereld. En het levert me op dat ik dus feedback krijg. Dus dat ik in een soort vertraagde vorm, een gesprekspartner, reflecties krijg op wat ik doe. Dus dat geeft mij heel veel informatie en ook plezier. Dat ook nog. En praten helpt ook andersom. Dat ik praat, helpt anderen ook. Die reactie krijg ik ook vaak. Dat andere mensen iets hebben aan het feit dat ik hardop spreek. En dat moet je ook niet onderschatten. Als jij iets hardop over jezelf bespreekt, al is het met één persoon, of al is het in een groep, of is het in een podcast, dat doet er eigenlijk niet toe. Als jij hardop spreekt, dan help je bijna altijd ook iemand anders. Zo kreeg ik ook een reactie, dat is dan een beetje via een bocht, zeg maar. Maar dat ik vertelde in de laatste aflevering over automutilatie. Dat was eigenlijk een beetje een doorgeefluik van wat iemand mij had gestuurd. Die verschillende motieven en dingen die je kunt hebben voor automutilatie. Daar schreef een luisteraar over dat ze zich daar heel erg in herkende. Dus doordat iemand zich uitsprak, en ik vertolkte dat in mijn podcast, vond zij daar herkenning in. En ik checkte nog even van oké, ik hoop dat dat dan, zeg maar, dat die herkenning, ook al is het naar dat je zoveel raakvlak hebt, ik hoop dat dat dan helpend is. En dat beaamde ze. Ja, dat helpt enorm. Dat ik gewoon hoor van hey, iemand anders heeft dit ook. En ik ben niet de enige. En dus onderschat niet dat jezelf uitspreken niet alleen maar helpend is voor jezelf, maar heel vaak ook secundair een doel dient voor de ander. Dat de ander daar ook iets aan kan hebben. En dan als afsluiter, dan als echte afsluiter. Praten, dat hoeft niet altijd met een gesprekspartner te zijn. En dat hoeft niet altijd in gesproken vorm. Ik versta daar ook een beetje, of tenminste daar kun je ook onder verstaan, in geschreven vorm. Ik heb heel vaak met mensen de suggestie gegeven, of het advies gegeven, om bijvoorbeeld in dagboekvorm te schrijven. Of om gewoon hardop te praten. Of om iets in te spreken via je dictafoon op je telefoon, bijvoorbeeld kan dat. Of om een brief te schrijven aan iemand aan wie je het eigenlijk richt, maar die brief niet eens per se te versturen. He, zoals bijvoorbeeld over de vrouw die met het voorval met haar moeder uit haar jeugd. Zou het ook supergoed kunnen werken als zij wel in briefvorm schrijft aan haar moeder hoe dat toen voor haar geweest is. En zich eigenlijk dus zonder voorbehoud, he, dus ja, ongenuanceerd zou kunnen opschrijven wat er allemaal in haar opkomt rondom dit voorval. Dan zou dat heel erg goed kunnen helpen. Want blijkbaar werkt dat toch een beetje in ons brein. Ik vind dat soms ook best wel wonderlijk. Maar als je je voorstelt dat je het aan iemand richt. Aan iemand waar jij dus dat aan wil richten. Alleen al de voorstelling, hè, dus de imaginatie eigenlijk, dat je dat doet. Heeft vaak bijna hetzelfde effect. Of kan een soortgelijk effect hebben. Alsof je het dus echt gedaan hebt. En ik heb dat ook zelf trouwens wel eens uitgeprobeerd. Hè? Dus ik heb dat effect ook zelf gevoeld. Ik heb ook eens een brief geschreven aan iemand op wie ik op dat moment eigenlijk boos was. Eigenlijk vooral vanuit kwetsuur, omdat ik me gekwetst voelde. En dat was ongelooflijk helpend. Dat haalde echt bijna de hele lading van datgene af. Dus als je het spannend vindt of je hebt de gelegenheid niet om met iemand te praten. Dan wil ik je echt op het hart drukken dat het echt kan helpen om het van je af te schrijven. Of om het van jezelf af te praten zonder dat er iemand tegenover je zit. Of zonder dat er iemand aan de telefoon is. Hè. Dat je, het kan ook gewoon helpen om uiting te geven aan je binnenwereld. Aan wat je voelt ergens bij. En hoe je daarover denkt. En wat je daarover zou willen zeggen. Als je daar uiting aan geeft, zonder dat dat eigenlijk een bestemming heeft. Maar dat je het, ja, de bestemming is aan je papier of je opnameapparaat. Dat kan ook echt enorm helpen. Dus deze aflevering was weer eens weer een pleidooi. Hè, of een pleidooi voor het je uitspreken. Hardop praten, dat helpt enorm. Je helpt er niet alleen jezelf mee. Bijna altijd heeft het ook een neveneffect. Help je er ook iemand anders mee. Ik hoop dat ik je daarvan een beetje heb overtuigd. En om terug te komen bij het begin. Het is niet zo dat dat altijd moet. Het is niet zo dat het overal geschikt is om je uit te spreken. En het is ook niet zo dat het de enige vorm is om contact te maken. Maar dit is een manier om je te helpen dicht bij jezelf te zijn. Hopelijk heb ik je hiermee weer een mooie aflevering gegeven. En uiteraard hoop ik je weer een volgende keer terug te zien. Dus tot de volgende. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info@wienikegerrits.nl, een bericht via Instagram, waar ik te vinden ben onder wienike_gerrits, of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast-app waar je deze beluistert een review achterlaten, bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals super 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 dank en tot de volgende!